Welkom bij de podcast van De Kennis van Nu. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Het is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van ons land, de Spinoza-premie. In deze podcast bezoek ik de vier winnaars van dit jaar. Hoe is het nou om zo'n prijs te winnen? Hoe word je een topwetenschapper? En wat gaan de winnaars doen met het geld? Vandaag ben ik in de Radboud Universiteit Nijmegen en spreek ik met hoogleraar fysische organische chemie Wilhelm Huck. Daar zijn we weer.
Daar zijn we inderdaad weer. Minder dan een maand geleden volgens mij.
Ja, deze naam, die naam van jou, Wilhelm Huck, die moet bij ons trouwluisteraars een belletje doen rinkelen. Want een paar weken geleden was je nog bij ons in de uitzending om ons duidelijk te maken wat we nu eigenlijk wetenschappelijk gezien verstaan onder leven.
Dat klopt, inderdaad. Het raadsel van het leven. Hoe kom je vanuit een zak moleculen tot iets wat we levend zouden noemen?
Ja, ook een soort speurtocht, hè? Een soort detective ben jij, je onderzoekt dat. En zo zie je maar, hè? Je hebt even in de Kennis van Nu podcast gezeten en meteen een paar weken later komt die Spinoza-premie gewoon je kant op. Hè? Ik heb het gevoel dat alle wetenschappers van Nederland nu in de rij staan om bij ons geïnterviewd te worden. Maar alle gekheid op een stokje, we spraken elkaar dus kort geleden nog, maar mag ik nu nog wel je tegen je zeggen nu je zo'n prestigieuze prijs binnen hebt?
Absoluut, je mag het je zeggen.
Wist je dat de vorige keer al, dat we elkaar spraken, dat je hem ging krijgen?
Nee, ik wist het niet. Ik werd enkele weken geleden door Jos Engelen gebeld met het nieuws. En dat was, ik denk, een week nadat ik bij jullie was geweest.
En wat dacht je?
Ik was eerst verbaasd en toen vooral zeer blij natuurlijk, zeer verheugd en zeer vereerd dat de premie aan mij was toegekend.
Verbaasd, verheugd en vereerd. Waarom verbaasd?
Nou, het was niet iets wat me bezig hield dat ik de datum in de gaten hield waarvan ik dacht dat mensen gebeld zouden moeten worden. Dus vandaar dat ik verbaasd was, want het overkwam me op die dag.
Toen verheugd, heel blij.
Ja, absoluut heel blij. Allereerst vereerd eigenlijk, denk ik toch. Het is een enorme eer dat je de premie krijgt. Verheugd ook, omdat er natuurlijk 2,5 miljoen euro aan onderzoeksgeld bij zit. En dat maakt het leven toch weer een beetje makkelijker.
Toch even terugkomen op dat vereerd. Collega's van jou hebben dat ook gezegd. Waar zit die eer hem dan in?
Nou, ik zou zo twee handenvol mensen kunnen noemen waarvan ik denk dat ze toch minstens even goed onderzoek, zo niet beter onderzoek doen. En blijkbaar heeft de commissie toch in al haar wijsheid besloten dat ik dit jaar bovenaan het lijstje moet staan. Dus in die zin een grote eer, omdat er gewoon allerlei andere echte toponderzoekers zijn die hem vast en zeker nog gaan krijgen. En toponderzoekers zijn die hem in het verleden gekregen hebben, dus.
Ben je nou niet te bescheiden?
Nee, dat denk ik niet. Nee, absoluut niet.
Was het moeilijk om het voor je te houden?
Best wel. Je wil toch liefst naar buiten rennen en iedereen van het blijde nieuws op de hoogte brengen. Maar dat mocht helaas niet.
En wie heb je het wel verteld? Je vrouw, laat me raden.
Vrouw en kinderen die heel blij waren. Familie natuurlijk. En voor de rest eigenlijk heel weinig mensen. Dus mijn promotor en mijn voorganger op deze leerstoel die ik hier bekleed in Nijmegen.
Goed, zometeen praten wij verder met Spinoza-winnaar Wilhelm Huck. En nu eerst even dit. Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar de kennis van u@ntr.nl of gebruik hashtag DKVN. En als je fan bent van deze podcast, wat ik toch onderhand mag hopen, laat dan een beoordeling en recensie achter in iTunes. En deel hem met je vrienden, zodat onze podcast nog beter beluisterd gaat worden. Nou Wilhelm, toen we research gingen doen op internet, vonden we ook een interview met Kennislink uit 2014. En toen werd jou de vraag gesteld wat tot toen de grootste prestatie uit jouw carrière was. En weet je toen nog wat je daarop geantwoord hebt?
Volgens mij zei ik helemaal niets.
Ja, dat klopt. Nog helemaal niets. Misschien dat ik helder heb gekregen wat de belangrijkste prestatie moet gaan worden. Was dat dan een gevalletje valse bescheidenheid?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat was 2014. We zijn 2 jaar later. Ik zou zeggen, we zijn van helemaal niets naar bijna niets gegaan. Ik denk inderdaad dat we nu goed eigenlijk de omvang van het probleem voor ogen hebben. En het probleem is alleen maar groter geworden. Maar ik denk dat we ook nu begrijpen hoe we het kunnen gaan aanpakken.
Maar zometeen even over dat probleem waar je het nu over hebt, hè? Want dat klinkt nog een beetje vaag. Maar als je naar jou carrière kijkt, postdoc in Harvard, hoogleraar in Cambridge, dat was toch al heel wat?
Nou, qua carrière is dat misschien mooi, maar dat wil niet zeggen dat je iets bereikt hebt in de wetenschap. Ik denk toch dat je dan meer moet denken om te kijken of je iets kunt doen, iets kunt ontdekken, dat ook over 100 jaar nog onderwezen wordt aan studenten.
Dus dat is het belangrijkste voor jou, je werk, je resultaten, je onderzoek.
Absoluut.
Je legt de lat wel heel hoog, hè, voor jezelf ook. Vertel eens, zou je aan een leek kunnen uitleggen, want je doet best ingewikkeld onderzoek. Voor welk deel van je onderzoek je nu de Spinoza-premie gekregen hebt?
Nou, deels weet ik dat niet helemaal, want ik heb niet precies gelezen wat de commissie dacht toen ze mij de premie toekende. Maar ik denk dat het in die zin zit dat we een duidelijk andere insteek hebben ontwikkeld om te kijken hoe het leven werkt. En als je kijkt hoe de biologie normaal gesproken leven bestudeert, dus dieren, mensen, maar ook eencelligen, dan kijkt de biologie normaal gesproken naar de buitenkant en probeert te ontrafelen hoe alle onderdelen werken. Dus het is een top-down benadering. Je kijkt van de buitenkant en je gaat steeds meer naar binnen. Chemie normaal gesproken werkt vanuit het moleculaire naar boven, maar gaat nooit heel veel verder dan enkele moleculen. En wat wij eigenlijk gedaan hebben is om nog eens rustig te kijken naar elke toch een minimale stukje leven dat je kent, één cel, en te zeggen vanuit een chemisch oogpunt, dus vanuit moleculen die met elkaar iets moeten doen, hoe werkt zo'n cel? Deels vanuit moleculen, maar deels ook of deels vanuit chemie, maar deels ook vanuit natuurkundige aspecten als hoe ziet die cel eruit? Hoe groot is die? Hoe dicht zitten moleculen op elkaar? En dus de fysische aspecten van zo'n chemische reactor meegenomen.
Dus een nieuwe manier van kijken en daarbinnen ook een andere manier van kijken naar hoe zo'n cel in elkaar zit. Hè? Hoe zo'n, wat dat is het, hè? Een chemische reactor is het in feite, hoe dat werkt. Om erachter te kunnen komen, dat hebben we ook al in een eerder gesprek, wat mensen gewoon nog steeds lekker kunnen beluisteren met jou, hè, besproken. Om erachter te komen, wat is leven?
Precies, dus het is inderdaad dus een andere kijk op leven. Niet beginnen met een levend systeem en kijken hoe het werkt, maar vanuit een niet-levend systeem redeneren hoe het levend zou kunnen worden en wat de voorwaarden zijn, chemisch en fysisch. Ja.
En als je dan op moleculair niveau bekijkt, hoe zit dat dan?
Ah, dat weten we dus niet. Dat is het grote probleem. Dat is het grote raadsel.
Gemene vraag, hè?
Als we dat wisten. Ik denk dat daar precies de kern van het probleem zit. Hoe en hoeveel moleculen, hoeveel reacties, in wat voor vorm moeten die samenkomen, zodat het iets gaat worden dat we zouden herkennen als leven. En de vraag is, zouden we het überhaupt herkennen als leven? Hoe weten we dat het levend is en niet dood is? Dat zijn eigenlijk de grote vragen in mijn onderzoek.
Maar dat klinkt als een enorme speld. Nou ja, een hele kleine speld moet ik eigenlijk zeggen. Een enorme hooiberg.
Deels wel, omdat we deels niet eens weten hoe groot de hooiberg is. Dus we beginnen eigenlijk aan een touwtje te trekken en het te ontrafelen. Maar we weten eigenlijk niet hoe groot het stuk is dat we moeten ontrafelen. Van de andere kant denk ik, als we een combinatie maken tussen goed kijken naar elk levend systeem, minimale levende systemen, zoals Craig Venter die bestudeerd heeft, kunnen we natuurlijk wel ongeveer de grenzen gaan afbakenen waar we denken dat we deze, zeg maar, minimale set van chemische reacties gaan vinden.
En een leek zou misschien zeggen, waar heb je dat voor nodig? Als je dat nou allemaal weet, wat kunnen we ermee, praktisch gezien?
Nou, mijn eerste antwoord is dat we dan een vraag beantwoord hebben of gaan beantwoorden die mensen al duizenden jaren af en toe in elk geval bezighoudt. En ik denk dat dat toch al een mooie bijdrage aan de samenleving is, zonder dat je daar per se meteen nut van kunt hebben.
Je bedoelt de vraag, wat is leven? Die houdt natuurlijk de mensheid eigenlijk al altijd bezig. Maar zou die hem ook zo bezighouden dat hij bedoelt dat het op celniveau is?
Uiteindelijk is de basiseenheid van alle leven is een cel. Dus daar proberen wij aan te werken. Vervolgens denk ik dat in de wat verdere toekomst moet je dat doortrekken naar meer dan één cel. En zeg je, ik kijk naar een lichaam van de mens uiteindelijk. Maar ook daar, de meeste ziekten beginnen toch vaak met één cel. En als je dus beter begrijpt hoe die cel werkt, dan kun je ook beter begrijpen hoe je die cel goed laat werken als die niet goed blijkt te werken.
En daar volgen dan natuurlijk op termijn allerlei praktische toepassingen uit, maar dat is niet jouw drijfveer.
Precies, ik denk dat dit probleem is zo complex en op dit moment fundamenteel dat de toepassingen voorbij mijn fantasie liggen. Dus daar kunnen allerlei toepassingen komen waar wij nu ook niet aan denken. Toen de eerste mensen met lasers werkten, hadden ze ook geen idee dat je daar een cd-speler mee kon maken. En ik denk dat de technieken en de inzichten die we nu opdoen, omdat we zoeken naar wat leven is, die zullen vast en zeker op het gebied van diagnostiek, medicijnen toegepast kunnen worden.
Dus oké, dat is dan lange termijn. Wanneer zou jij zelf tevreden zijn?
Qua toepassingen of qua...
Nee, qua het antwoord op de vraag, wat is leven? Wat een hele brede vraag is, maar toegespitst op jouw onderzoek.
Nou, ik denk dat ik zelf tevreden zou zijn als we een antwoord kunnen geven op de vraag hoe leven ontstaan zou kunnen zijn als je een serie reacties hebt, een netwerk van reacties, die op de een of andere manier elkaar zo beïnvloeden dat zo'n systeem in feite zichzelf in stand probeert te houden. En waar ligt dat? Waar ligt die grens?
Ga je dat geld er ook voor gebruiken wat je nu gewonnen hebt voor dit onderzoek?
Het is in elk geval helpt een stap in de goede richting. Dus we gaan dat zeker daarvoor gebruiken, ja.
Nou, er zijn al meer onderzoeken uitgevoerd hè, die geprobeerd hebben om ook een antwoord op deze vraag te geven. Wat is het verschil met jouw onderzoek?
Ik denk zeker dat er andere benaderingen zijn geweest. Je hebt aan de ene kant heb je al sinds de jaren 70 een redelijk grote groep chemici gehad die oorsprong van het leven zoeken. En die zijn ook nu heel veel mensen die op exoplaneten naar leven zoeken. En wat die vooral doen is die kijken naar bouwstenen voor het leven. En ik denk dat bijzonder boeiende chemie is. Hoe kun je tot de bouwstenen voor eiwitten, voor lipiden, voor DNA, hoe kun je die maken zonder dat je de machinerie hebt zoals we die nu in de cel hebben. Alleen straks als we al die bouwstenen hebben, dan hebben we misschien nog steeds geen leven. Dus die bouwstenen zelf zijn alleen maar bouwstenen. Aan de andere kant hebben we Craig Venter en andere groepen die Craig noemde ik eerder, die eigenlijk kijken naar modern leven en daar steeds stukjes afhalen.
Precies, dat heb je in je voorgesprek ook uitgelegd. Die haalt er steeds maar dingetjes af om te kijken welke minimale hoeveelheid je over moet houden.
Ja, welke minimale hoeveelheid je over moet houden om in zo'n systeem nog een zelfstandig groeiende en delende cel, bacterie, te hebben. Alleen, als ik mensen zou vragen, wat heb je nodig om een auto te maken? En je zou beginnen met een Mercedes. En je haalt er een zekering uit, dan rijdt de Mercedes niet meer. En zeg je dus, heb ik een zekering nodig om de auto te maken? Terwijl als je gewoon begonnen was met alleen maar wielen en een stuur en een motor, had je waarschijnlijk daar genoeg aan gehad. Dus het is zeker een manier om een geheel uitgeklede versie van leven te maken en zeggen, nou, dat heb ik in elk geval nodig. Wat het niet zegt is waarom dat het minimale is en of dat wel het minimale is. Dus het geeft andere inzichten. Dus het is bijzonder waardevol om het te doen. Wij leren er heel veel van, want wij weten ongeveer hoe groot we misschien moeten bouwen om te zorgen dat we iets levens maken. Want misschien is die cel van Craig Venter wel dezelfde cel als die wij ooit gaan maken.
Wellicht, maar begeef je je nou niet op glad ijs om de methode van de beroemde Craig Venter hier op deze manier anders te benaderen, laat ik het dan voorzichtig formuleren?
Nee, dat denk ik niet. Ik doe niets af van het werk van Venter. Een heleboel spectaculaire dingen die Venter gedaan heeft om überhaupt tot deze methode te komen waarin hij een minimaal genoom kan maken en transplanteren in een cel. Wat ik alleen probeer te zeggen is dat de vragen die wij hebben niet per se opgelost zijn met de resultaten van Venters onderzoek.
Weten we überhaupt genoeg van hoe cellen werken in ons leven?
Ik denk zeker dat we niet genoeg weten als je alleen al kijkt naar moderne geneeskunde. Ik hoorde net vanochtend dat iemand mij zei dat er, als je medicijnen toevoegt, minder dan 1% aankomt op de plek waar ze nodig zijn. Als je ook weet dat het een heleboel medicijnen niet precies werken zoals je dacht dat ze zouden werken. Wat niet wil zeggen dat ze niet werken, maar ze werken alleen anders dan je gedacht had. Dus ik denk dat er nog een heleboel te leren is over hoe cellen werken.
En hoe leven kan ontstaan dan dus eigenlijk ook?
Uiteindelijk wel. Ik denk dat als je heel erg goed begrijpt hoe leven ontstaan zou kunnen zijn, dan gaat dat helemaal samen met begrijpen hoe leven op dit moment werkt.
Maar dat kan dus ook in allerlei verschillende situaties ontstaan zijn. Dus dat kan ook best zijn dat er buitenaards leven is.
Dat is de vraag. Als ik met de astronomen en de exobiologen praat, die gaan daar zeker vanuit. En statistisch gezien zal daar vast een zeker reden toe zijn. Van de andere kant heb ik maar één bewijs dat er leven is, en dat is hier. En ik weet dus niet of je ook leven zou kunnen hebben als er geen water zou zijn op die planeet. Of als er alleen maar water van 90 graden was. Als er geen ijzer. Dat is onwaarschijnlijk. Maar als de elementen heel erg andere samen in andere verhoudingen voorkwamen. Is moeilijk te zeggen. Ik denk ook dat de meeste mensen zoeken op al die planeten naar leven zoals we dat kennen.
Ja, ze zoeken waarschijnlijk naar iets zoals wij. Hè? Je relateert vaak toch een ander aan jezelf.
Ja, of op zijn minst een bacterie.
Precies.
Ja.
Maar omdat we dat nog niet weten, zou het best kunnen.
Nogmaals, ik vraag me af. Kijk, ik weet niet of er een formule voor leven is, waarmee je kunt zeggen, nou, die formule kun je zo aanpassen dat ook hele andere omstandigheden toch leven zouden kunnen geven. Of is het toch echt zo dat je water nodig hebt van rond kamertemperatuur met zouten en dergelijke en zuurstof in de atmosfeer. Is dat toch echt de voorwaarde om leven te kunnen ontdekken? We weten het niet.
Goed. Waar is jouw fascinatie voor dit vraagstuk? Maar als we even teruggaan naar de chemie en de biologie, die daar aan de grondslag ligt, waar is die fascinatie ontstaan?
Nou, toen ik ging studeren in Leiden, wilde ik biofarmaceutische wetenschappen studeren. En dus op het grensvlak tussen chemie en medicijn eigenlijk. Alleen destijds vond ik de acroniemen en dergelijke, die spraken mij niet zo aan. Dus ik heb heel lang veel meer richting de fysische kant van de chemie gezeten. Eigenlijk tijdens mijn promotie, misschien in een andere richting gegaan. Eigenlijk pas in Cambridge, na een aantal jaren gewerkt te hebben aan oppervlakte en polymeren elektronica. En vooral polymeren in het algemeen. Kwam ik te werken met Fiona Watt. Die eigenlijk vooral gefascineerd is door huid. Hoe groeit de huid? zeg maar, welke processen zijn daarvoor verantwoordelijk? En wij werkten daar met cellen op een oppervlak die we in allerlei verschillende vormen konden trekken. En ik vond het bijzonder fascinerend de manier waarop cellen bleken te werken, want ik had helemaal niet zoveel celbiologie achtergrond. En ik vond het ook fascinerend de manier waarop je onderzoek doet met systemen die eigenlijk te complex zijn om echt te begrijpen. En sindsdien is mijn fascinatie voor cellen gewekt. En dat heeft zich steeds meer uitgebreid tot eigenlijk zeggen, als die cellen toch uiteindelijk een chemische reactor zijn, hoe zijn we daar gekomen?
Dus dat is ook een uitdaging aan je eigen denkvermogen. Je weet nog niet, van iedere wetenschapper is dat eigenlijk zo, je weet nog niet hoe iets werkt. Daar raak je door gefascineerd, jij door cellen in dit geval. En dan wil je weten, hoe werkt dat?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dat in de kern het begin is van alle wetenschappelijke ontdekkingen. Hoe werkt het?
Ja. En die fascinatie die je nu voor deze cellen hebt opgevat, heb je die nodig? Bestaat de carrière van een wetenschapper uit talent en hard werken? Of heb je daar ook zo'n alles overheersende, zou ik bijna zeggen, drive voor nodig?
Ik denk dat je die drive wel nodig hebt. Ik denk dat hard werken en talent ook nodig zijn. Een geluk heb je ook nodig, of een aha-erlevenis of iets dergelijks, waar je zegt van nu kan ik verder. Maar je moet toch die drive hebben, omdat mijns inziens, als je die niet hebt, dan zijn er zoveel andere dingen die je ook zou kunnen doen, die misschien makkelijker zijn, die misschien minder zweet en tranen kosten. Dus ik denk wel dat je die drive nodig hebt om door te bijten op de lange tijden vaak, dat het helemaal niet opschiet.
En jij krijgt daar nu nog de Spinoza-premie voor. Wat je in het begin van het gesprek ook al zei. Er zijn er van wie ik eerder dacht dat ze in aanmerking zouden zijn gekomen.
Die krijgen hem volgend jaar.
Zei hij blij. Wat is nou dan, laat ik je dan nog gewoon één keer vragen. Wat is het belangrijkste voor het succes van een wetenschapper?
Je moet een goede vraag definiëren. Je moet weten waarom je onderzoek wil doen. Wat is die vraag? Hoe? Die hoe-vraag. Welke vraag heb je? Als je die vraag niet hebt, dan kun je wel een hele goede onderzoeker zijn. Maar dat is anders dan misschien een hele goede wetenschapper.
Je wordt nu in staat gesteld door die premie van 2,5 miljoen... om nog een heleboel vragen te formuleren, gerelateerd aan je hoofdvraag natuurlijk. Wat ga je doen met dat geld?
Het allerbelangrijkste, denk ik, dat je nodig hebt, goede mensen om je heen. Die nog veel slimmer zijn dan je zelf bent. En die dingen kunnen die je zelf niet kunt. Dus ik denk dat het geld voornamelijk besteed zal worden om proberen de beste promovendi en postdocs, waar ze ook zijn, naar Nijmegen te halen.
Ah, dus die kunnen nu gaan solliciteren bij je?
Bij deze.
Ik denk dat je heel populair bent.
Zolang als je geld hebt, heb je vrienden.
En ik denk dat je heel veel vrienden hebt met 2,5 miljoen. En nogmaals, heel erg gefeliciteerd, hoogleraar Willem Huk. En dank voor dit gesprek. Willem is hoogleraar fysische organische chemie, maar momenteel vooral een van de 4 Spinoza-laureaten uit 2016. Ik wens jou heel veel succes met je verder onderzoek en kom er nog een keer over vertellen in de podcast van De Kennis van Nu.
Hartelijk dank, graag gedaan en wellicht tot over een maand.
Ja, dat moet dan wel bijna. Hè? We gaan er gewoon elke maand spreken. En de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Kun je geen genoeg krijgen van deze podcast? Eerdere uitzendingen zijn terug te vinden op www.dekennisvanu.nl/podcast. Online kan je luisteren met een smartphone of tablet. Dan kan je ook abonneren op de podcast. Dan krijg je de afleveringen automatisch binnen. Podcast app op de iPhone en iPad en de Podcast Republic of Podcast Addict op Android of tablet. En die apps zijn gratis en te vinden in de App Store of Play Store. Heel graag tot de volgende podcast.